Welkom bij de Win-Winst Podcast. De inspiratiepodcast voor ondernemers en ondernemende boekhouders over geld, ondernemerschap en mindset. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
Ik kreeg van een luisteraar de vraag: hoe stap ik over van een eenmanszaak naar een VOF? Of eigenlijk anders gezegd, ik wil met een collega-ondernemer een VOF starten. Hoe doen we dat? En dat vond ik een leuke vraag. Dus daar ga ik deze aflevering proberen antwoord op te geven. En in alle eerlijkheid is het antwoord niet zo heel complex. De overstap van een eenmanszaak naar een VOF of het samen met een collega een VOF starten is in essentie helemaal niet complex en zelfs helemaal niet duur. De uitdaging is niet zozeer om hem op te zetten. De uitdaging is om te zorgen dat het geen flop wordt. En om dat te voorkomen dat het een flop wordt, raad ik je sowieso aan om eerst even aflevering 63 te luisteren over samenwerken met collega's. Want daar ga ik uitgebreid in op de grote valkuilen van samenwerkingen, waar het vaak misgaat, hoe je kunt voorkomen dat een samenwerking misgaat en ook hoe je eigenlijk al samen kunt gaan werken zonder dat je dat formeel in de vorm van een VOF hoeft te doen. Nou, dat gezegd hebbende gaan we het nu wel hebben over de overgang van één of twee eenmanszaken naar een VOF. En ik wil heel graag eventjes Arno bedanken van MKB Winstadvies, want die heeft me hier ook even doorheen gepraat. Dus mocht je er meer van willen weten of mocht je zelf in zo'n situatie zitten, MKB Winstadvies die begeleidt ook dit soort stappen. De vraag is eigenlijk: ik wil samen met een collega een nieuw bedrijf starten. En een VOF is al een heel specifieke vorm van samenwerking. Want ik zei het al in aflevering 63. Een hele eenvoudige manier om te gaan samenwerken is te zeggen: ik huur jou in als ZZP'er. Dus ja, we gaan samen een klus doen voor een klant, maar ik huur jou in als ZZP'er. Of je kunt zeggen: ik neem jou in loondienst. En het kan zijn dat er een moment komt dat jij en je samenwerkingspartner zodanig veel en gelijk ook investeren in het bedrijf aan tijd en aan geld. Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment zegt: ja, we willen nu een gelijkwaardiger vorm van samenwerking hebben. We willen niet dat eentje de baas is en ander de onderaannemer of de werknemer of de ZZP'er. We willen een gelijkwaardig bedrijf starten. En dan heb je een aantal opties. Eén optie is samen een BV te starten. Een andere optie is een VOF. En ik noemde ook al in aflevering 63, je hebt ook nog een maatschap, een coöperatie, maar daar ga ik verder niet op in. En laten we even beginnen met de eenmanszaak versus de VOF. De eenmanszaak en de VOF zijn eigenlijk vergelijkbaar. En een eenmanszaak is geen rechtspersoon, zoals een BV dat wel is. Dat is een heel groot en heel belangrijk verschil. Een BV is een rechtspersoon. En dat betekent dat een BV zelf contracten kan afsluiten. Dat is iets heel anders als een eenmanszaak. Een eenmanszaak, dat is eigenlijk, ze noemen dat een natuurlijk persoon. De eenmanszaak en de ondernemer, die zijn fiscaal en juridisch één geheel. Dus voor de fiscus, je hebt dan wel een eenmanszaak en dat is wel een bedrijf. Dus je hebt wel bijvoorbeeld een btw-plicht. Maar fiscaal gezien ben je eigenlijk gewoon een persoon. Je hebt overigens wel recht op aftrekposten, dus er zijn wel wat verschillen. Maar vooral juridisch gezien zijn de eenmanszaak en de persoon zijn één geheel. Dus als je eenmanszaak failliet gaat, dan is niet alleen je bedrijf failliet, maar dan ga je privé ook failliet, want je bent één geheel. En een VOF lijkt op een eenmanszaak. Een VOF is eigenlijk twee eenmanszaken. Dus een VOF is nog steeds geen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat als jij samen met een collega een VOF start, dat jullie samen beide hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dus zou er een groot financieel conflict ontstaan waarbij je aangeklaagd wordt en tonnen of miljoenen moet betalen, dan worden jullie, nou als ik dat even heel onaardig mag zeggen, beide privé tot op het bot uitgekleed. Daarom is een samenwerking, zie je veel vaker in de vorm van een, of dat weet ik eigenlijk niet. Op zich zou je dan zeggen, dan willen we liever een BV. Want een BV is een eigen rechtspersoon. En dat betekent dat jij en je partner met wie je de samenwerking aangaat, wel degelijk natuurlijk ja, onderdeel zijn van die BV. Jullie zijn samen die BV gestart. Maar als het bedrijf in financiële problemen komt, dan gaan jullie daar privé niet aan onderdoor. Er zijn altijd uitzonderingen. Als jij er een zooitje van hebt gemaakt als bestuurder van de BV, dan word je alsnog privé aansprakelijk gesteld. Nou, dat zit ook in de podcast die ik heb opgenomen over de overstap van de eenmanszaak naar de BV. Aflevering 31, dus luister die even. Daar ga ik er wat dieper op in. Maar in de basis ben je binnen een BV niet hoofdelijk aansprakelijk. Dus je zou waarschijnlijk gevoelsmatig veel liever een BV willen. Waarom is een BV dan toch niet altijd de slimste oplossing? Nou, een BV is gewoonweg veel duurder. Je hebt binnen een BV heb je een hele andere fiscale structuur, maar ook andere plichten. En dat betekent dat als de winst die je samen gaat maken niet heel hoog is, dan is een BV waarschijnlijk fiscaal gezien super onaantrekkelijk. Heb je namelijk een VOF, dan is dat eigenlijk hetzelfde als twee eenmanszaken, alleen dan is het wel één bedrijf. En dat betekent dat je binnen de VOF allebei recht hebt op aftrekposten, zoals de zelfstandige aftrek en de MKB-winstvrijstelling als je aan alle voorwaarden voldoet, zoals bijvoorbeeld het urencriterium. Daarom is de belasting in een VOF, de inkomstenbelasting, de belasting die je uiteindelijk betaalt, vaak veel lager dan wanneer je in een BV zit. Nu zeg je misschien, hoe zit dat dan? Want de vennootschapsbelasting die is veel lager dan de inkomstenbelasting. De vennootschapsbelasting wisselt per jaar, hè, maar laten we zeggen 25%, 28%, 29%. Hè, daar wisselt het ieder jaar een beetje tussen. Dus ja, nogmaals, 29% is veel lager dan de inkomstenbelasting. Die kan wel tot de 50% gaan. Maar in de BV heb je niet die aftrekposten zoals de zelfstandige aftrek en de MKB-winstvrijstelling. En dat hakt er toch wel in. Dus daarom is een BV fiscaal gezien ja, vaak veel duurder. Daarnaast moet je bij een BV, je moet langs de notaris. Je hebt een boekhoudkundig, heb je veel meer verplichtingen. Dus de boekhouding wordt veel duurder. Je moet een loonadministratie starten. Dus al met al is het hebben van een BV gewoon veel duurder. Dus ja, het is fijn dat je niet hoofdelijk aansprakelijk bent. Ja, het klinkt ook wel stoer, BV. Maar er komt ook een hoop bij kijken. Een VOF is daarentegen best wel eenvoudig. Stel je nou voor dat je twee eenmanszaken hebt. Jij en je samenwerkingspartner. Jullie hebben allebei een eenmanszaak. Dan kun je die gewoon laten bestaan. Je kunt gewoon je eigen eenmanszaak behouden. En daarnaast kun je samen een VOF starten. Dat kost je 80 of nou, volgens mij 80 euro bij de Kamer van Koophandel. That's it. Dan heb je een VOF. Zo simpel kan het zijn. Dus je moet het even voorbereiden online. Hè. Ga niet onvoorbereid naar de KVK. Maak een afspraak. Betaal 80 euro en je hebt een VOF. Ik raad het je niet aan om het zo te doen, maar zo simpel is het in de basis. Ik ga natuurlijk vertellen wat er nog meer bij komt kijken. Maar je kunt ook zeggen, nou, we willen onze eenmanszaken inbrengen in de VOF. En dan wordt het wel wat complexer, want als je je eenmanszaak wil inbrengen in de VOF, dat kan eigenlijk niet. Hè? Dat kan wel bij een BV. Je kunt je eenmanszaak wel inbrengen in de BV, of dat heet dan een geruisloze inbreng of een ruisende inbreng. Dat zijn, zijn weer complexe vraagstukken, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar binnen bij een VOF kan dat eigenlijk niet. Dus stel dat je zegt, ja, maar mijn eenmanszaak die houdt echt op te bestaan en we gaan nu samen in de VOF verder, dan zijn er twee stappen. Stap 1 is het stoppen van de eenmanszaak en stap 2 is het starten van de VOF. En het stoppen van een eenmanszaak, daar zou ik wel hulp bij vragen. En het punt is dat als er in de eenmanszaak waarde zit, dan moet je daar belasting over betalen. Dus als je een eenmanszaak stopt en daar zit waarde in, dan moet je daar belasting over betalen. Wanneer zit er nou waarde in een eenmanszaak? Ja, dat is dus best wel complex. Dat heeft te maken met de vraag, heeft de eenmanszaak van zichzelf waarde? Zit er goodwill in? En er zijn twee dingen waar je naar kunt kijken. Het ene waar je naar kunt kijken is, als je nou naar je jaarwinst kijkt en je haalt daar je arbeidsbeloning, dus je privéinkomen van af, blijft er dan nog wat over? Dan zou je kunnen zeggen dat er sprake is van goodwill. Dus stel, je winst is 100.000 en je betaalt jezelf maar 40.000 uit. Ja, dan zit er waarde in je eenmanszaak. En daarvan wil de fiscus wat vangen. Dus als jij zegt, ik stop met mijn eenmanszaak, dan wil de fiscus geld vangen. Nou, dat is niet het enige waar je naar moet kijken. Je moet ook kijken naar, als je bedrijf volledig afhankelijk is van jou als ZZP'er, ja, dan is er eigenlijk geen sprake van goodwill, want dan kan niemand anders daar wat mee. Dus stel je voor dat jij interimmer bent of advocaat en jouw volledige inkomen, jouw volledige winst is afhankelijk van de uren die jij draait. Ja, dan is er eigenlijk geen sprake van goodwill. Want als jij dan weg bent, dan worden er ook geen uren gedraaid. Dus dan is er ook niets. Maar heb je een eenmanszaak waar bijvoorbeeld een online leeromgeving in zit, waar je gewoon kunt zeggen tegen klanten, hey, als jij instapt, dan betaal je mijn geld, maar dan ga je gewoon zelf alle lessen door. Ja, dan zit daar wel waarde in. Want dan hoef jij daar als persoon, hoef jij die lessen niet te geven. Want die staan gewoon in de online leeromgeving. Of je hebt een methode waar volgens je werkt. En die methode die is gewoon geld waard. Hè? Dat is allemaal goodwill. Dus daar moet je een expert naar laten kijken. Als je denkt dat er sprake is van goodwill. En daar wil de fiscus dan geld van zien. Die zegt, ja, als jij waarde hebt opgebouwd, dan moet je daar belasting over betalen. Nou, dan heb je nog wel zoiets als stakingswinst. Dus als je je eenmanszaak stopt, mag je eens in je leven, heb je een aftrekpost, de zogenaamde stakingswinst. Dus dan wordt de belasting die je moet betalen weer wat lager. Maar dat is maar één keer in je leven. Dus je kunt één keer gebruik maken van stakingswinst. Dus wat hebben we nou eigenlijk tot nu toe gezegd? We hebben tot nu toe gezegd, je kunt gaan samenwerken, dat kan op heel veel manieren. Waarom zou je in een BV willen? Waarom ook niet? En als je dan overgaat naar een VOF, wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, het eerste wat ik zei is, je kunt eigenlijk vrij eenvoudig gewoon naar de Kamer van Koophandel gaan om een VOF te starten. En het is heel simpel en het kost maar €80. Nou, dat heel simpel, daar wil ik toch wel heel even met je naar kijken. Want op het moment dat je daarvoor kiest, je kiest ervoor om te zeggen, hey, wij gaan gewoon samen een VOF starten en we laten de eenmanszaak bestaan of we heffen die op en misschien zit er dan helemaal geen waarde in, dus dan hoef je daar ook geen belasting over te betalen. We starten samen een VOF. Dan is het in de basis zo simpel als naar de KVK gaan, maar in de praktijk komt er natuurlijk wel wat meer bij kijken. Want je moet met elkaar in gesprek en idealiter sluit je wel degelijk met elkaar een VOF-contract af. Dat hoeft niet bij een notaris. Dat mag je gewoon zelf doen. Maar soms is het wel slim om het bij een notaris te doen, want een notaris die heeft er natuurlijk wel verstand van. Of je doet het met een gespecialiseerd kantoor, een gespecialiseerde Profit First Professional of een gespecialiseerd boekhoud- of accountantskantoor. Die kunnen ook met je meedenken over zo'n VOF-contract. Waar moet je het allemaal over hebben en wat moet er in zo'n VOF-contract? Het eerste is, stel je nou voor dat je toch die eenmanszaak inbrengt in die VOF. Nog even los van dat daar dan misschien over betaald moet worden, dat de fiscus daarover wil vangen, is het heel goed om erover na te denken, wat brengen de verschillende vennoten, want op dat moment word je vennoten, wat brengen die nou in die VOF? Want als de een superveel kennis inbrengt en modellen en leeromgevingen en een waardevolle waardevolle dingen inbrengt en de ander brengt niks in, dan is dat niet eerlijk. Dan klopt het niet en dan begin je al op een scheve basis en dan gaan uiteindelijk scheve ogen uit ontstaan. Dus Als je samen een VOF start, wil je eigenlijk dat de inbreng van beide vennoten min of meer gelijk is. En je wil daar ook wat dingen van op papier zetten. Wat heeft de een nou ingebracht en wat heeft de ander nou ingebracht? En als de een meer inbrengt dan de ander, dan wil je dat wellicht ook terugzien in de winstverdeling. Anders gaat het schuren. Anders krijg je toch dat je op verloop van tijd of na verloop van tijd een mooie winst hebt gedraaid of een succesvol bedrijf hebt, dat je daar allebei evenveel uit krijgt en dat de een zich realiseert, ja, lekker is dat. En eigenlijk heb ik alle kennis ingebracht en alle modellen en alles wat we nu doen heb ik ingebracht. De trainingsprogramma's, de website, ik heb alles ingebracht. En dat gaat schuren. Dus daar wil je het goed met elkaar over hebben. En nogmaals, idealiter wil je dat het gelijk is wat je inbrengt. Nou, wat staat er dan nog meer in? Wat staat dan in zo'n VOF-contract? Natuurlijk jullie namen en ook de aard van de onderneming. Wat ga je precies met elkaar doen? De inbreng dus inderdaad. Wat breng je in aan geld, aan goederen, aan arbeid, aan vaardigheden, aan middelen, aan machines, aan computers? Dus wat breng je in? En je moet het uitgebreid hebben en dat moet ook in een contract komen wat je afsluit. Wat is de winstverdeling? En wat is de salarisverdeling? Dus hoeveel salaris halen de beide vennoten uit het bedrijf? Allebei 50% of allebei 30% en laat je ook nog een stuk zitten in het bedrijf? Of haalt de een er 40% uit en de ander 2%, want de een werkt ook twee keer zoveel of heeft belangrijker werk en de ander heeft ondersteunend werk. Of de ander heeft er nog een baan naast in loondienst. Dus daar ga je het over hebben. Wat is de inbreng en wat haal je er ook uit aan winst en salaris? En denk daar niet te licht over. Kijk, je kunt wel denken, dat komt wel goed en dat doen we in onderling vertrouwen. En waarschijnlijk, of niet waarschijnlijk, dat is ook heel belangrijk, hè, dat je het in onderling vertrouwen doet. Maar als je er niks over op papier zet en als je het er niet van tevoren over hebt, dan kun je er, ja, dan krijg je er gedoe over. Dat gaat gewoon op een gegeven moment schuren. De ene die is lekker 6 weken per jaar op vakantie en die ander die buffelt me door en je krijgt er hetzelfde uit. Of de ene die ontwikkelt zich en die doet allerlei opleidingen en de ander die doet niks. Of de ene die doet allerlei hele dure opleidingen en die worden van de zakelijke rekening betaald en die vliegt daarvoor naar Amerika en dat wordt allemaal lekker zakelijk betaald. En de ander denkt, god, dat had ik ook wel gewild, maar dat heb ik niet gedaan. Dus heb het daar goed over met elkaar. Dan wil je het hebben over bevoegdheden en verplichtingen. Dus wie is er bevoegd om namens de VOF te handelen? Om handtekeningen te zetten over contracten? Om geld uit te geven? Dat was heel grappig. Wij hebben, dat vertelde ik ook eerder al, ik heb dus nu met twee collega's, met Bart en Ronald, een stichting gestart. Stichting Financially Fit Kids. En we hebben een bankrekening, dat was een project aan zich, maar dat is ook een ander verhaal. En ik was bezig om voor die bankrekening de shoppingcart in te regelen. En een shoppingcart inregelen vereist vaak dat je even een cent overmaakt. Dus dat deed ik. Dus dat betekent dat ik voor het eerst geld uit onze stichtingsrekening haalde. Het was 1 cent, maar toch, ik haalde er geld uit. En toen heb ik even een print screentje gemaakt van dat geld. Van die 1 cent. En toen heb ik dat in onze appgroep gezet met de mededeling. Geen zorgen, ik ben geen nieuwe schoenen aan het kopen. Ik ben een Molly-account aan het opzetten. En er was natuurlijk een beetje een grapje, want iedereen snapt dat je van 1 cent geen schoenen gaat kopen. Maar ik voelde wel, hey, ik haal nu geld uit onze stichtingsrekening. Dat is nogal niet wat. Wij zijn gezamenlijk bevoegd, dus ik wil hier zorgvuldig mee omgaan. En niet met die 1 cent, maar wel, hey, de volgende keer dat ik nu geld ga uitgeven, bijvoorbeeld aan de website of verzin het maar, dan ben ik mij wel bewust van dat dat gezamenlijk geld is. Nou, wij zijn alle drie voor 33,33% bevoegd. En wij moeten eigenlijk ook gezamenlijk beslissen voordat we geld uit gaan geven. Dus ja, wij moeten alle drie een handtekening onder contracten zetten. Als jij een VOF met een partner start, hoe wil je dat dan? Wil je dat je alle contracten gezamenlijk moet tekenen? Of zeg je contracten boven een bepaald bedrag tekenen we gezamenlijk. En onder dat bedrag mag je zelf tekenen. Dus daar moet je het met elkaar over gaan hebben. Nou, misschien wil je het hebben over de duur van de overeenkomst. Startdatum, maar is er ook een beëindigingsdatum? En wat zijn de voorwaarden om de VOF te kunnen beëindigen of te willen beëindigen? De bankrekening, hoe wordt die beheerd? Wie heeft daar toegang toe? Hoe worden überhaupt de financiën en de boekhouding geregeld? Hoe ga je om met geschillen? En dat is een heel belangrijk onderwerp. Dat zei ik net al. Het is net als een huwelijk. Als het nog goed gaat, wil je het hebben over wat gaan we doen als het niet zo goed meer gaat. Dus hoe gaan we om met geschillen? Wat doen we als we ruzie hebben, als er oneenigheid is? Halen we daar een derde partij bij, een mediator, of stappen we naar de rechter? Wat gaan we doen en welke rechter dan? Daar wil je het over hebben. Waar je het ook over wil hebben is regels voor toetreding en uittreding. En ik denk dat je nu al begint te voelen dat je hier expertkennis bij wil halen. Want je wil weten van ja, wat kunnen we daar dan over afspreken? Maar kunnen er nieuwe vennoten toetreden of kan dat niet? En kunnen bestaande vennoten uittreden? En hoe ga je dat dan afwikkelen als er bijvoorbeeld waarde in de vennootschap zit? Dus dat zijn de dingen die in het contract moeten. Wat ik ook nog heb opgeschreven is aansprakelijkheid. Aangezien je binnen de VOF hoofdelijk aansprakelijk bent, is het goed om het te hebben over wat doen we als de onderneming schulden maakt en als er conflicten met derde partijen zijn. Nou, al deze dingen wil je in dat vennootschapscontract. Nogmaals, je kunt dat zelf doen. Het is niet juridisch of wettelijk verplicht om daar een notaris of een expert bij te halen. Maar dat is waarschijnlijk wel verstandig. Ja, beste luisteraar, degene die deze vraag indiende. Ik hoop dat ik hiermee al je vragen heb beantwoord en dat je wat meer zicht hebt gekregen over de samenwerking die je met je collega of je businesspartner aan wil gaan. Wil je dat doen in de vorm van een VOF? Of wil je dat doen gewoon door je eenmanszaak aan te houden en een ZZP-relatie met elkaar af te sluiten? Wil je misschien wel een BV starten? Wil je iemand in loondienst nemen? Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. En ik hoop dat je mijn advies te harte neemt om het vooral te hebben over de zachte kant. En dat kwam in aflevering 63 heel uitgebreid aan de orde. In deze aflevering stond ik stil bij de overgang naar een VOF. En volgende week heb ik een aflevering die eigenlijk met name weer voor de boekhouders en accountants bedoeld is. Want ik heb het met Luc Hagens over het Management Kompas systeem. Ik zie je heel graag volgende week woensdag op Woensdag Win-Winsdag.